Er zijn ontzaggelijk veel vragen binnengekomen. Voor een deel overlappen ze elkaar gelukkig. Dat scheelt. Eerlijk gezegd weet ik niet heel goed waar ik moet beginnen. Dus ik neem nu maar gewoon de twee die bovenop liggen en die gaan allebei, even als intro voor deze vragenronde en dan gaan jullie maar reageren. Die gaan allebei over Psalm 119 en daar staat een vers wat ook nogal wat leerlingen graag eens leraren onder de neus wrijven. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars. Omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. En zelfs, vers 100, ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Dit kunnen zeggen, dat is natuurlijk, ja, dat komt in eerste instantie over als vrij arrogant. Hoe kun je nou als jongere zo'n uitspraak waarmaken? Er zit dus ook een verklaring bij. En die verklaring heeft alles te maken met iemand die jonger van leeftijd is. De dichter van deze psalm hoeft helemaal niet iemand te zijn die jong van leeftijd is. Het is zelfs wat onwaarschijnlijk als je het poëtisch karakter bekijkt van heel Psalm 119. Wat hij bij zichzelf in ieder geval heeft geconstateerd, dat hij in de loop van zijn leven, hoe lang dat ook geduurd heeft, want dat weten wij niet, voorzichtiger geworden is dan de ouden, degene die voor hem de ouden waren, en verstandiger is geworden dan degene die zijn leraars waren. En ook als die heel misschien nog wel vrij jong was, ook dan is het begrijpelijk, want er zijn nogal wat ouderen die nauwelijks groeien in wijsheid. En dat is niet vreemd. Als mensen die ouder worden, Gods woord niet serieus nemen. Als die getuigenissen van God je betrachting niet zijn. Dat is een pracht van een ouderwets begrip dat je vooral moet vasthouden, ook al lees je zelf de HSV. Maar betrachten. Dat is heel nauwkeurig bekijken, doordenken. Dus je aandacht richten, focussen. Weg alle andere dingen en focussen. Zo is deze dichter bezig geweest met de dingen die God zei. En wat gebeurt er dan? Ook al ben je nog maar 15. Op deze manier bezig zijn met de woorden van God betekent dat de wijsheid die God erin gelegd heeft tot je door gaat dringen. Ja, word je dan wijs of niet? Ja, veel wijzer dan die 40-jarige docent of leraar die inderdaad dat woord van God nooit raadpleegt. Dus het kan. Er kunnen er hier ook zitten. Die het misschien niet zelf zeggen. Maar in een aantal opzichten nu al wijzer zijn dan je eigen vader en moeder. Dat kan. Dat is mooi. Maar alleen, er is alleen een Bijbelse basis voor. Als je weet, dat komt omdat dat woord iedere keer open gaat in mijn leven. En die woorden mijn betrachting zijn. Dat is gehoor geven aan, hè. Je bent het woord aan het gehoorzamen als je je oor te luisteren legt bij dat woord. Hieraan gekoppeld, een van de moeilijkste dingen. En dat komt in heel wat vragen terug. Dat heeft te maken met hoe kun je luisteren naar ouderen die de Heer Jezus niet persoonlijk kennen. Dat heeft te maken met, u heeft het over kennis vergaren bij je ouders, docenten, ouderlingen, maar wat als die elkaar enorm tegenspreken? U zei, je moet luisteren naar degene die boven je gesteld is, maar wat als diegene tegen de Bijbel inpraat of handelt? Nou, je snapt de vraag. Ik vind dat een hele moeilijke. En ik heb er ook beslist geen pasklaar antwoord op. Wat moet je dan doen of kiezen als jongere als je een mening hebt ontwikkeld of een overtuiging hebt gevormd die tegen de overtuiging van je ouders ingaat? Ik heb zelf heel vaak gedacht, toen ik zo oud was, Ik geloof dat ik het vijfde gebod het moeilijkste gebod van alle 10 vind. Want daar wordt gewoon iets gevraagd wat ik in die overgangsfase van onzelfstandig naar zelfstandig en vrij niet kan opbrengen en in heel veel gevallen niet wil opbrengen. Wanneer doe je het nou eigenlijk goed? En daarom, laten we maar starten. Nee, twee dingen geef ik je graag mee, die wellicht richting kunnen geven. Ook al ben je er dan nog niet compleet uit. In de eerste plaats, eer uw vader en uw moeder. Dat betekent niet, doe in alle gevallen letterlijk wat zij zeggen. Maar, acht ze hoog. En dat past helemaal bij dat wijsheidsbegrip. Heb hoogachting voor hen in hun positie. Ze staan boven je. Met hun levenswijsheid, ook al is die beperkt, acht ze in alle gevallen hoog. Ook als je het helemaal niet met ze eens bent, acht ze hoog. Het past dus bij dat gebod om, ook als je het niet met ze eens bent, of als jij het idee hebt, ja, ze vragen nu iets van me wat God nou juist niet vraagt, om juist dan je oor te luisteren te leggen bij hun hart. Wat willen ze nu eigenlijk graag van me? Wat hopen ze? Wat verlangen ze? En als je alleen al zou beginnen met het bestrijden van die directe reacties in een situatie van een meningsverschil, hè? Ik bedoel, dat herkennen we toch allemaal? Dat je snel geneigd bent om er tegenin te gaan argumenteren. Ja maar, ja maar, ja maar. Is het niet veel bijbelser om dat ja maar in te slikken? Al kookt het van binnen. Je bescheiden op te stellen en de vraag aan je ouders voor te leggen. Hoe komt het nu toch dat u dat voor mij zo belangrijk vindt? Dan komt er iets heel anders. Dan acht je ze hoog. En dan doe je ook wat de Heere Jezus deed. En dat is het tweede. Het begrip hoogachting, hè? Hoe dan ook. Hoogachting is niet hetzelfde als bevel, volg elk bevel op. Hoogachting, eren, is in alle gevallen hoe dan ook ze serieus nemen. Zij zeggen dingen die jij weten moet. Tweede, hoe heeft de Heer Jezus zich opgesteld in situaties waarin dingen van hem gevraagd werden die niet klopten? Ja. Hij heeft heel vaak gezwegen tegenover zijn meerderen. Hij heeft de wettige overheid ten volle erkend. Als hij ertoe uitgenodigd werd of voor de keus werd geplaatst om de waarheid te spreken, dan sprak hij die. Maar hij heeft zich altijd onderworpen, zelfs toen het hem zijn leven kostte. En dus, en nu heb ik in zekere zin gemakkelijk praten. Want ik ben al jaren zelfstandig en niet meer afhankelijk van mijn ouders. Dus die thuissituatie die is voor mij al een tijdje geleden. Dus ik besef dat ik makkelijk praten heb. Dus zolang je thuis bent, dan bevind je je in het domein waar je ouders het voor te zeggen hebben. Punt. En zolang je thuis bent, wijzen zij de weg. Gelukkig staat er in de scheppingsorde al iets wat je perspectief kan geven. Namelijk, laat een man zijn vader en moeder verlaten. En zijn vrouw aanhangen. En die zullen tot één vlees wezen. Het is helemaal niet de bedoeling dat je bij je ouders blijft. Nee, je moet er juist weg om zelf ouder te worden. En zo van betekenis te zijn voor het volgende geslacht. Dus dat gehoorzamen, ja, dat speelt thuis een hele belangrijke rol. Zolang je in hun domein bent, hebben zij het voor het zeggen. En dan dien je je te schikken. Die bescheidenheid op te brengen. En ik moet als vader nog gaan meemaken wat dat thuis betekent. Als mijn oudste op een gegeven moment inderdaad echt die fase bereikt, waar de meesten van jullie al in zitten of al net een tijdje voorbij zijn. Zo van, ja pa, maar ik ben oud genoeg om nu mijn eigen wegen te gaan en zelf beslissingen te nemen. Hoe ik dan ga reageren?
Over 10 jaar moet ik hier komen vertellen.
Afgesproken. Nee, dat is goed. Dat is moeilijk. Nou, laten we zeggen, dit was even het begin van een antwoord op al die lastige vragen. Komen jullie even met reacties als dit onvolledig is of als de punten zijn? We zeggen, ga nog eens daarop door. Nee, die uitspraak die deed hij toen hij 30 was op de bruiloft te Kana. En de geschiedenis waar we het net over hadden, dat is die van Jezus in de tempel als hij 12 jaar is. Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Hoe kan het dat jullie mij 3 dagen gezocht hebben? Je weet toch dat ik hier moet zijn? In hoeverre is dat brutaal? En als die 30 is, dan is het inderdaad, vrouw, ik doe nu iets wat mijn taak is. En als moeder heb je hier geen zeggenschap over. Kan voorkomen. Er verandert natuurlijk iets in de verhouding tussen kind en ouder, naarmate hij als kind steeds ouder wordt. Dat is niet zo vreemd. Overigens, jouw reactie zet me er wel even bij stil dat de vergelijking tussen ons en de Heer Jezus duidelijk zijn grenzen heeft. De Heer Jezus is zeer uniek geweest. En het hem navolgen, dat kan niet betekenen, ga het precies hetzelfde doen als hij. Dat wordt niet eens van ons gevraagd. Dus met die vergelijking moet misschien ook een beetje terughoudend zijn. Daar zat nog een andere vraag bij trouwens. Van, was de Heer Jezus zelf op zijn 12e niet bezig met leren? Hè? Zit hij in die kring met schriftgeleerden en dergelijke? Het antwoord is nee, dat is geen vorm van leren. Ze verwonderden zich over zijn verstand en antwoorden. En dat past helemaal binnen het Joodse manier van onderwijs. Er zitten rabbies, dat zijn degenen die kennis hebben. En die dragen het op 2 manieren over. Door de leerlingen de vragen te stellen. En ze zijn pas tevreden als die leerlingen precies het antwoord hebben gegeven waarvan de rabbies weten dat is het goede antwoord. Dus dat is over en weer. Een hele klassieke catechismus. Van nee, die rabbi die vraagt net zo lang door tot de leerling exact gezegd heeft van dit is het juist. En dat moet je onthouden. En de Heer Jezus blijkt opvallend veel te weten. Als hij zulke soort catechisatievragen krijgt. En hij blijkt ook in staat te zijn om goede leervragen te stellen. Het is antwoord geven op leervragen of zelf leervragen stellen. Dus dat heeft niks te maken met de gezagsverhouding dat hij toen al boven hen zou staan als jongere of als kind. Is dit even voldoende?
Ja, ik zeg met de wettige overheid is ook een soort van dat hij daar op een hele liefdevolle manier mee omgaat. Waar ze soms ook zeg maar behoorlijk hard de waarheid zegt. Voor mij is dat een beetje meer een vergelijking van als je echt iets op je hart hebt om te zeggen, wat is dan de goede manier om het zulke dingen over te brengen?
Ja. Ging hij niet soms heel krachtig en bijna verontwaardigd tekeer tegen wettige overheden? Dat heeft hij, voor zover ik weet, nooit gedaan. Ik herinner me 1 uitspraak. Als de Heer Jezus op aarde is, dan is hij op een gegeven moment rabbi. Vanaf zijn 30e. Dan staat hij op gelijk niveau met alle schriftgeleerden. Die schriftgeleerden waren niet zijn meerderen. Hij stond op hun niveau. En binnen het Jodendom is het heel erg normaal dat je dus juist dan pittig met elkaar in discussie gaat om de waarheid te vinden. Nou, in dat Joodse manier van spreken over God en over de Torah en noem allemaal maar op, heeft de Heer Jezus volop meegedaan en heeft hij de eigenlijk bedoelde richting gewezen zoals God het van oorsprong in het Oude Testament bedoeld heeft. En daardoor kwam hij in conflict met manieren van denken van fariseeën en schriftgeleerden. Maar die stonden niet boven hem. Richting de wettige overheid heeft hij zich opvallend terughoudend opgesteld. Hoe vaak heeft hij zich beledigend uitgelaten over het Sanhedrin, het hoogste rechtscollege? Nooit. Wat heeft hij tegen Pilatus gezegd? Toen die hem aan het overgeven was aan de Joden om gekruisigd te worden. Hij heeft veel dingen gezegd. Maar hij heeft niet ontkend dat Pilatus boven hem stond. Hij heeft gebogen. Hij heeft niet geprotesteerd, zelfs niet toen hij gekruisigd werd. Toen hij voor Herodes werd gebracht en Herodes hem ging bespotten. Hoe heeft hij gereageerd? Door te zwijgen. Zwijgen. Er is één omstandigheid en daar weet ik niet zo goed raad mee. Dan heeft Herodes vlak ervoor Johannes de Doper laten vermoorden. En dan komen er schriftgeleerden en fariseeën naar hem toe. En die zeggen hem, vertrek nu hier vandaan, want Herodes is van plan u gevangen te nemen en te doden, net als Johannes. En dan zegt de Heer Jezus, zeg tegen die vos. En dan komt er een uitspraak. Nou, en dan denk je van, hé. Ook dan is het nog geen ontkenning van het wettig gezag. Dat gaat dus heel erg ver. Nog meer op dit punt. Ja. Dan hadden ze dit ook niet gehoord. Het zou ook thuis kunnen. Ja, dit is. Je merkt het. Ik ga nu achter de katheder staan, dus ik heb moeite met deze vraag. Ik word het me opeens bewust. Dit vind ik een hele lastige. Speelt de overweging jongeren dienen gehoorzaam te zijn een rol in mijn moeite met jongerenavonden? Een beetje. Nou, is dat natuurlijk ook niet het belangrijkste punt van jouw vraag. Van waarom ik er nou precies tegen zou zijn of moeite mee zou hebben. Maar jongeren die duidelijk te horen krijgen, jij bevindt je in dit gezin, wij zijn ouder, wij hebben zeggenschap over je. Die doen er inderdaad goed aan om te luisteren. Tegelijk geldt, het vijfde gebod heeft twee kanten. Ook ouders dienen te gehoorzamen. Over vrij korte tijd mag ik een lezing houden voor docenten. Dan ga ik het over gehoorzamen hebben. En ik ben dan zo vrij om precies hetzelfde tegen de docenten te zeggen als ik nu hier heb gezegd. Docenten dienen gehoorzaam te zijn aan hun leerlingen. Leg nou alsjeblieft dat oor te luisteren. Bij wat zeggen nou die jongeren als ze zo onrustig zijn? Wat zeggen die jongeren nou eigenlijk als ze zo snel in verzet komen? Wat zeggen jongeren nou eigenlijk als ze... Nou, vul al die dingen maar aan. Gehoorzaamheid begint ook bij die ouderen die gezag uitoefenen met luisteren. Dat is heel Bijbels. Er kan dus de kant aan zitten van als dus ouders jongeren verbieden naar zo'n bijeenkomst te komen, dat ouders niet doordenken, niet beseffen, dat zij niet waarmaken wat ze zouden moeten waarmaken, namelijk luisteren naar wat zegt deze jongeren. Wat vraagt dit kind nou eigenlijk? En dan komen we wat ook bij een aantal vragen naar voren komt. Ja, maar als ik nu in een kerk zit waarvan ik het idee heb dat de prediking eenzijdig is, of ik hoor dingen die eigenlijk niet passen bij het evangelie, en die hoor ik bij sommige jongerenavonden wel, en daar merk ik dat ik voedsel krijg voor mijn geloof, mag ik dan ook niet? Nou, nu ga ik een flauw antwoord geven. Ik ben niet in de positie om te zeggen het mag wel of het mag niet. Het is mijn keus niet. Het is de keus van anderen. Van jezelf. Twee, ik kan me er heel goed in verplaatsen. Dat je met een enorme geestelijke honger in de kerk kunt zitten en vaststelt, ik ontvang niks. Dan zou ik dit advies willen geven, voordat je dan, en nu overdrijf ik een beetje, gejaagd achter allerlei bijeenkomsten aan gaat hollen waar je het wel hoopt te vinden, wil je dan eerst de stilte opzoeken en eerlijk voor Gods aangezicht onderzoeken, hoe komt het dat ik niks hoor in de prediking waar ik een plek heb gekregen? Hoe komt dat? Onderzoek alsjeblieft eerst heel eerlijk je motieven. En ook dan blijft het vijfde gebod zwaar wegen. Reageer eerst maar. Dat woord van Petrus wat je nu aanhaalt, God meer gehoorzaam zijn dan de mensen, geeft aan dat de plicht om gehoorzaam te zijn aan je ouders begrensd is.
Ja.
Ja. Er kunnen dus omstandigheden zijn dat je ervoor kiest om iets anders te doen dan wat je ouders van je vragen. En het enige wat ik je dan graag meegeef is, als je die grote stap zet om tegen de wil van je ouders in te gaan, wil je dan alsjeblieft eerst voor Gods aangezicht de eerlijkheid van je overwegingen, je argumenten en je motieven afwegen. Oprechtheid voor Gods aangezicht lost heel veel vragen op. Ik ben geneigd te zeggen, probeer het maar uit. Echt dat hart openleggen. En ik besef heel goed dat wij met z'n allen dat de grip op ons hart niet hebben om maar op het moment dat wij kiezen ons voor Gods aangezicht neer te zeggen en het dan allemaal te gaan uitzeggen, ik weet het. En toch kun je je werken aan omstandigheden die bevorderlijk zijn. En dan zeg ik dingen die in een hele oude traditie staan. Namelijk stilte zoeken. Knielen. Eerst stil worden. En pas daarna tegen God gaan praten. Dat bidden niet beginnen met, mag ik dit, mag ik dat, wilt u dit, wilt u dat. Eerst vertellen alles wat je bezighoudt. Ook vertellen wat je motieven zijn. Eerlijk openleggen. Ook eerlijk zeggen wat weegt me zwaar, wat weegt me minder zwaar. En dan zoeken. Niet de vraag, Heere, wilt u mij ruimte geven dat ik dat en dat kan doen. Maar de vraag, wat wilt u dat ik nu doe? Geef mij leiding. Geef me open ogen om te zien welke aanwijzingen u geeft. Geef me open oren om te horen wat u tegen me zegt. Zodat ik zie welke weg u wijst. En geef me de moed om die te gaan. Nou, zoals ik het nu zeg, klinkt het natuurlijk heel algemeen. Maar die twee dingen van de discipline opbrengen om die gebedsmomenten in rust en stilte zo te vullen. En die eerlijkheid te gaan nastreven. Ik denk dat heel wat jongeren antwoorden op hun vragen zouden krijgen als dat meer gebeurt. En hetzelfde geldt voor ouderen. Ik heb zo meteen nog wel een opmerking over dat kerk hè, en eventueel overstappen naar een andere kerk. Daar wil ik wel degelijk op, nog op terugkomen. Maar eerst jij.
Maar heel kort over die jongerenavond. Het komt voor mij wat er zich wat stilte, ben ik het mee eens. Nog wat meer stilte te zoeken. Maar het komt wat eenzijdig op mij over dat u zegt dat de gang naar jongerenavond vooral onrust zou zijn. Dat lijkt me eerder een verlangen wat God in die hart gelegd kan hebben.
Ja. Daarom was mijn alternatief ook niet ga die avond gamen, maar zoek die avond stilte. Dat was mijn alternatief. Dit is slechts een redelijk flauw begin van mijn reactie. Willen jullie het alsjeblieft gaan doen? Ja, ook een andere avond is ook goed. Wil je het alsjeblieft gaan doen? Willen jullie de ruggengraat van de kerk van de toekomst zijn? Dan moet je dat gaan doen. En je niet laten voortjagen door van alles en nog wat. Alsjeblieft, doe het.
Maar dat is toch niet per se voortjagen?
Ja. Dat is het begin van je vraag. Natuurlijk. Een lezing als deze heeft per definitie hele eenzijdige kanten. En ik snap ook heel goed wat er aan verschillende motieven en verlangens en gedachten in je hoofd allemaal om kunnen gaan. En dat er een sprake kan zijn van een zoektocht naar waarheid, een zoektocht naar liefde, een zoektocht naar begrip en dergelijke. Kan ik helemaal volgen. En zet die zoektocht alsjeblieft voort. Zijn jongerenavonden daar dienstig aan? Wees er God dankbaar voor. Waar ik vervolgens graag de vinger bij leg is, wil je dan ook nadenken over de consequenties van dit soort keuzes? Stel, hè, over 20 jaar, dan zijn deze mensen allemaal, die hebben dan de belangrijke plekken in de kerk. Er zitten ouderlingen, moeders met opgroeiende kinderen en dergelijke. Op welke manier gaan jullie over 20 jaar de kerk vormgeven? Als we nu moeten constateren dat het klassieke gemeente zijn, ja, bij jongeren een steeds kleinere rol speelt. Als je je voedsel, ik weet niet uit wat voor bronnen haalt, en ook de digitale contacten op het gebied van kerk en geloof steeds belangrijker worden, dat groeit alleen maar. Wat gaat dat doen met de klassieke vorm van kerk zijn? En hoe is dan jullie verhouding met ouderen die daarin niet mee kunnen komen? Dit zijn vragen waarvan ik hoop dat je jezelf die wilt stellen. Wees alsjeblieft bereidwillig. Niet om te zeggen van ik zal even een antwoord geven of ik zal een argument geven waarom het toch kan en dergelijke. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat niet om wie heeft er gelijk. Het gaat om de vraag, als je kiest voor het bezoeken van jongerenavonden, wellicht ook met het zeer positieve verlangen, ik hoop daar meer te horen over God en hem te vinden. Wees dan tegelijkertijd bereid om naar jezelf te kijken en te zeggen van wat zijn de consequenties hiervan voor mijn plek in de kerk. De gemeente waar ik hoe dan ook onderdeel van uitmaak.
Het is de vraag hoe belangrijk het is dat de klassieke vorm van kerk zijn nog steeds zo blijft, denk ik.
Ja, dat is een terechte vraag. Dat vraag ik mij ook af.
Je moet juist de kerk uit.
Nee. Mensen zoals jou, zoals jij zijn in de kerk keihard nodig. Juist daar.
Ik denk dat de maatschappij de kerk juist nodig heeft.
Alleen als je binnen de kerk blijft, kun jij kerk zijn in de maatschappij. Zodra je die basis, de moeder, je moeder loslaat, kan die moeder niet meer vruchtbaar zijn. Nou, dat is een mooie brug naar die andere vraag.
Ja. Ik krijg iets langer spreken.
Oh, deksel. Ja. Nee, maar ik heb een gezin thuis en zo. En ik moet morgen weer lesgeven. Dat is een aardige brug naar die andere vragen ook. Hè? Van, wie is dan eigenlijk je moeder? Dan zitten we theologisch op een heel lastig spoor. Binnen onze traditie, en dat kun je vervelend vinden en je proberen aan te ontworstelen, maar daar zitten we gewoon mee. De kerk heeft in de Bijbel 2 betekenissen. Dat is die wereldwijde gemeenschap, waar Christus het hoofd van is, dat wereldwijde lichaam, en het is tegelijkertijd de plaatselijke gemeente. En wij zitten met het lastige feit dat daartussenin nog het lichaam kerkgenootschap zit. En die komt in de Bijbel niet voor. En dat maakt het natuurlijk heel erg lastig. Van in hoeverre is nou dat kerkgenootschap je moeder? Dus het moederbegrip toepassen op de plaatselijke gemeente en op de wereldwijde kerk, dat lijkt me niet zo moeilijk. En ja, dat is natuurlijk, dit is een heel lastige.
Dat is toch juist het dilemma, want het is toch iets waar je kerk heen kan.
Ja.
Willen we nou het in de kerk vasthouden, of gaan we breder kijken naar de totale wereld? Die mensen in Liberia, die zijn net zo kerk als wij hoor, alleen ik voel me net zo'n land. Maar
ja.
Voor traditie zijn dan een probleem.
Ja?
Voor traditie, dat zal ook een
probleem. Ja, misschien wel wij eigenlijk een beetje maar ja.
Ja? Nee.
Hoeveel impact heeft de traditionele kerk op de wereld die God niet kent? Maar ik kan het alleen maar door helaas. Het is de vraag in hoeverre dat lukt. Als je de zondag twee keer naar de kerk gaat, die net zit.
De geschiedenis heeft uitgewezen dat geïsoleerd leven van grote betekenis kan zijn. Alsjeblieft niet te veel verbenging van kerk en wereld. Vreemdeling zijn. En weet je, we zitten nu allerlei theologische noties op te sommen. En dan moeten we terug naar jouw punt natuurlijk. Van die allemaal meewegen. Hoe belangrijk is het dat de traditionele kerken blijven zoals ze zijn? Of dat wij dat in stand houden? Ik bedoelde net met traditionele manier van kerk zijn. Bedoelde ik... Hoe krijgt over 20 jaar de kerkelijke gemeente vorm? In hoeverre zijn het nog samenkomsten zoals we die nu hebben? Daar ben ik benieuwd naar.
Alle mensen die hier zitten, die ik nu aankijk, die hebben daar behoefte aan om samen te komen. Want dat doen we nu hier ook.
Ja? Ja?
Dus ik zou niet weten hoe die over 10 jaar niet zijn.
Nou, nee, dat zeg ik niet. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Wat zijn de consequenties? Wat zijn de consequenties van andersoortige bijeenkomsten, andersoortige contacten, allerlei interkerkelijks, allerlei verschillende visies op de wereld tegemoet treden, waar je allemaal kennis mee maakt, waar je je weg in zoekt. Wat zijn de consequenties daarvan voor de kerk in Nederland over 20 jaar? En een pleidooi voor het voortbestaan van alle mogelijke splinterkerken zul je mij niet horen geven. Alsjeblieft niet.
Maar de kerk is niet het doel, de kerk is het middel.
Ja?
En als het doel op een andere manier kan bereikt worden.
Ja? En dan even naar een belangrijk theologisch begrip, wat ook aansluit bij de hoofdvraag van net, die ook hier geformuleerd is, van in hoeverre dien je dan te blijven bij de kerk waar je een plek hebt gekregen? In de Bijbel is de notie trouw heel erg belangrijk. En trouw wordt belangrijker naarmate de gemeenschap waar je deel van uitmaakt zieker is. Ik heb persoonlijk nog steeds bijzonder grote bewondering voor diegenen die in de 19e eeuw zeiden: onze moeder, de hervormde kerk, is doodziek. En dat is juist de reden waarom we blijven. Trouw is niet per definitie oneindig. Nee, dat is waar. Kunnen er vanwege andere Bijbelse motieven redenen zijn om toch dat lichaam waar je lid van bent te verlaten? Ja. Nou, en dan ben ik terug bij net. Van als je die stap zet, dan kan dat alleen als er sprake is van eerlijkheid voor Gods aangezicht en een duidelijke Bijbelse motivering van zo'n stap. Anders mag het niet. Maar kan het voorkomen? Ja. Ik kan me er ook iets bij voorstellen wat iemand schreef. Juist nu we na vele jaren getop van kerk veranderd zijn, merken we dat we geestelijk voedsel krijgen en groeien in ons geloof. Dank God ervoor. Betekent dit dat het niet ontvangen van geestelijk voedsel voldoende reden is om van kerk te veranderen? Nee. Het niet ontvangen van geestelijk voedsel zou wel eens een enorme drangreden van God kunnen zijn dat degenen die eronder lijden, in alle bescheidenheid en stilte, gaan bidden. ik weet ook van mensen die dat jaren hebben gedaan. En het op een gegeven moment niet meer konden opbrengen omdat ze niks zagen veranderen. Dat kan ook de werkelijkheid zijn. En na verloop van tijd, na lang geworstel, toch hebben beslist, we gaan eruit. Kan dat verantwoord zijn? Ja. Zonder meer.
Ik vind het wel fijn dat het even wat nuanceert. Want ik dacht, ja, je kan wel zeggen, gewoon goed, heeft ze in de kerk geplaatst en niet zijn. Maar stel je voor dat je nou in islamitische gemeente wordt geplaatst, die is zo hartstikke dood als dan kan, want ik heb in Jezus niet. Ja, misschien word jij dan wel geplaatst als evangelist. Maar ja, kijk. Ja. Niet zo
zwart-wit
als je
bent
geplaatst als je
niet zo blijft. Nee. Dit vind ik overigens opmerkelijk, want in mijn hele lezing heb ik dat dus niet gezegd, hè? Waar je geplaatst bent, moet je blijven. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Wat ik wel geprobeerd heb duidelijk te maken, dat is, je bent een jongere. En een jongere is ondergeschikt. En als jongere wordt dus van je verwacht dat je die positie daadwerkelijk inneemt. En in die situatie heb je gezagsdragers. En die gezagsdragers dienen wij hoog te achten, serieus te nemen. Niet onbegrensd, van harte mee eens. En het ging niet over de vraag van mag ik mijn kerk verlaten? Die is nu aan de orde geweest en ik hoop dat ik daar een enigszins genuanceerd antwoord op gegeven heb. Ja, dankjewel.
Ik ben nog een laatste vraag, of heb je nog veel leren van jezelf het belangrijkste?
Oh, even zien hoor. Ja, een aardige opmerking vind ik van, ja, maar wij komen juist hier toch naar de jongerenavond om te luisteren. Dat is waar. Prachtig. Vooral volhouden. Het achterliggende, jezelf belangrijk gaan voelen, daar moet je kritisch op zijn. Want dat deed je helemaal niet. Net zo min als ik. Even zien hoor, die is wel mooi. Die hebben we gehad, sorry, het kost eventjes een minuut. Die heb ik gelukkig gehad, die gelukkig ook. Oh. Ja. Oh ja. Je bevinden in een situatie van... In de thuisbasis krijg ik geen voeding op het gebied van geloof, Gods woord enzovoort. Start alsjeblieft daar waar de Bijbel je heen wijst. Laaf je aan de woorden van God. Neem de tijd en de discipline om dat woord iedere keer tot je te nemen. Ik bedoel, daar ligt de basis voor geestelijk voedsel. En tenslotte... Ik wil Jezus volgen. Hoe weet ik zeker of ik een volgeling ben? Ik zou je dan graag de vraag voorleggen. Heb je de Heere Jezus lief? En is je antwoord ja... Dan is er blijkbaar liefde van de Heere Jezus naar jou uitgegaan. Want dat is Bijbels. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. In die situatie roept de Heere Jezus ons ertoe op, om erop te vertrouwen dat wat Hij begonnen is, ook voleinden zal. En dat vertrouwen... kan heel wankel zijn. Er is maar één manier in het gewone mensenleven om vertrouwen in een ander te ontwikkelen. En dat is veel met die ander omgaan. Vaak bij die ander merken dat die te vertrouwen is. En dus weer, zoek vaak de stilte op om te spreken met de Heere Jezus, om uit te zeggen wat er leeft. Zoek vaak in die Bijbel van wat staat hier over hem. En wie die weggaat is niet bezig met zichzelf bekeren, maar heeft de houding van het uit handen geven. En het hem laten doen. Als hij met woorden komt, dan ontstaat er als vanzelf geloof, vertrouwen. En in zo'n relatie kan wankelend geloof groeien tot een zeker geloof. Hierbij laten we het. Ja, dat is goed. Trouwe en almachtige Heere in de hemel, maak ons klein nu we tot u komen. U weet, Heer, wat ons allemaal bezighoudt. U hebt alles gehoord en u weet ook van de tekorten, van de zonden. Heere, geef dat wij afzien van onszelf, dat we vergeten wat menselijk was en dwaas, want ook dat was er deze avond. Waarschijnlijk juist zonder dat we het ons bewust waren. Maar neemt u het uit genade weg en richt onze ogen op u en op uw woord. Wijs ons de weg, Heere. U hebt toch zelf gezegd dat we alles van u mogen begeren en dat u dan antwoord zult geven. Heere, u weet hoe sterk bij ons de neiging is om onze eigen voorkeuren en neigingen te volgen. Maar leer ons wat het zeggen wil om onszelf te verloochenen en ons vlees te kruisigen. Leer het ons door uw Heilige Geest. En open onze ogen en oren om te zien en te horen wat u zegt, opdat we uw wil doen en u volgen. Heere, wij zijn nietige, kwetsbare mensen. Zo beperkt, zo zondig. Maar Heere Jezus, het is toch voor u eervol. Het is toch een grote vreugde voor u. Om te zien dat juist zulke ellendige, zondige mensen voor u buigen. Om zich door u te laten genezen en leiden. Doe het bij ons allen, Heere. Want voor u is niets onmogelijk. Heb hartelijk dank dat u ons hebt beschermd. Dat u ons hier in rust samen liet zijn. Breng ons veilig naar huis. Leid ons elke dag opnieuw. En hoor ons om uw naams wil. Amen. Bedankt.